Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 17. Die middag kreeg Frans van Dieren bezoek in zijn mandemakerij. Terwijl hij druk bezig was aan een paar kwartsmanden, ging de schuurdeur open. Er kwam iemand binnen. De mandemaker had er niet eens erg in, maar even later ontdekte hij de gedaante van de dominee van de polder. Dominee Smit had wel meer de gewoonte om zo eensklaps bij iemand binnen te vallen. Tot op heden was hij nog nooit bij de mandemaker geweest. Frans van Dieren kwam maar heel zelden in de kerk. En hij wist alleen dat hij een keurige man was. Ook dat zijn dochter een oppassend, net meisje was. Het kind kwam niet naar de catechisatie, maar hij had gehoord dat ze toch goed bij de tijd was, wat de catechismus aan de heilsfeiten betrof. Haar vader scheen meer de gezelschappen af te lopen en was bevriend met Tinus Vermeer. Juist door dat feit vond dominee Smit dat dan Frans van Dieren in elk geval een eerlijk en oprecht man was. Als hij dat niet zou zijn, zou hij beslist niet tot Tinus Vermeers vrienden kunnen worden gerekend. Frans tikte aan zijn pet en blies de zitting van een der oude stoelen die de mandemakerij rijk was, wat schoon. Hij bood de dominee aan daarop plaats te nemen. In plaats van te gaan zitten, schudde de dominee eerst Frans de hand en nam daarna plaats. Ik hoop dat ik je niet stoor in je werk, Van Dieren, zei de dominee. Ik kon de verleiding niet weerstaan om eens een kijkje te nemen in de mandemakerij.
Heel best, dominee,
zei Frans vereerd.
Ik heb maar een eenvoudig beroep. Maar ik ben een mandemaker bij de gratie Gods en dat zegt veel.
De dominee keek verwonderd naar de zwarte mandemaker. Mandemaker bij de gratie Gods? Vroeg hij verwonderd. Ja, zei Frans. We hebben in dit land een erg jonge koningin. Alle staatsstukken die uitgevaardigd worden, beginnen met de zinsnede. Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden. Zo bent u dienaar des woords, bij de gratie Gods, en ik, mandemaker, bij dezelfde gratie Gods.
Dominee Smet knikte met het hoofd en dacht ondertussen diep na.
Het is zoals je zegt, Van Dieren, zei hij. Alleen ben ik bang dat veel mensen het niet met je eens zullen zijn. Ik denk aan Janus Kooi. Vertel hem nu maar eens dat hij bij de gratie Gods boerenarbeider is. Hij zal regelrecht een klaagzang gaan zingen, dat de boeren die ook bij de gratie Gods boer zijn, wel eens beter over de brug konden komen wat de guldens betreft. Mogelijk dat de rijke boeren er wel wat voor voelen. Ze zullen zeggen, de arbeiders zijn bij de gratie Gods arm en wij zijn bij diezelfde gratie rijk. Armen en rijken, de Heere heeft ze beiden gemaakt. De ogen van de mandemaker hadden het gezicht van de dominee geen moment losgelaten. Hij knikte. Je hebt schoon gelijk en toch hou ik mijn woorden staande. Die gratie Gods eist ook dat ik goede manden maak. Als ik dat niet doe, dan ben ik zelfs in mijn werk een schuldenaar tegenover de Heere. Als u het woord niet recht snijdt, dan staat u in ambt schuldig tegenover de Heere. Als Janus Kooi zijn werk verknoeide en liever lui is dan moe, dan haalt hij zich het oordeel op de hals. Als een boer niet met zijn rijkdom de armen bijstaat, dan is hij een groot schuldenaar bij God. Want zijn rijkdom is slechts geleend goed. Kom eens hier, dominee. De dominee stond verwonderd op van zijn stoel. Zie je die tenen die ik bezig ben om te verwerken in deze kwartsmand? De dominee zag ze. Zie je er verschil tussen? Ze zijn om zo te zien precies eender van dieren. Toch zitten er twee bij deze vier tenen die niet deugen. Welke zijn dat? De dominee wist het echt niet. Kijk, zei de mandenmaker, ik zal die vier tenen in deze mand vlechten. Vlug en handig vlocht de mandenmaker de tenen in de mand. Zie je er nog niets aan, dominee? De dominee viste zijn bril uit zijn zak en bekeek aandachtig de gevlochten tenen. Eerlijk, van dieren, ik zie geen enkel verschil, zei hij. Ze zitten toch alle vier prachtig in die mand? Dacht je dat? O ja, twee maanden gaan ze wel mee. Kijk, ik zal het je laten zien. In die mand komen aardappelen, zware aardappelen. Er komt spanning op die mand te staan. En wat gebeurt er dan? De mandenmaker duwde zijn zware vuist tegen de gevlochten tenen. Krak, krak, klonk het in de werkplaats. Twee tenen waren kapot gesprongen. De mandenmaker trok de kapotte tenen uit de in aanmaak zijnde mand. Goed voor de kachel, zei hij, en gooide de einden in een hoek. Hij zette zijn werkstuk op de grond en keek de dominee aan. Ik zal er best wel eens over het hoofd hebben gezien, zei hij. Als een boer zegt dat een mand van hem stuk gesprongen is, en ik heb hem die mand geleverd, dan krijgt hij een nieuwe mand voor niemendal. Mijn werk moet goed zijn. Dat kan ik niet zeggen, zei de dominee zacht. Mijn werk is met lek en gebrek. Het is een voorzichtig tasten en aanvoelen. Ik kan niet zeggen over een gemeentelid, niet goed. Moet maar in de kachel. Bovendien hoor ik misschien zelf al in de kachel thuis. De mandenmaker sprong op en legde zijn grote hand op de smalle schouder van de dominee. Daar hoor ik je, zei de dove, zei hij warm. Misschien hoor ik ook in de kachel thuis. Van nature zijn we allemaal doodschuldig. Maar er is een weg waarin doemschuldige zondaren, die hun eigen vonnis leerden ondertekenen, toch in genade worden aangenomen. Tinus Vermeer heeft ware woorden gesproken toen hij zei: onze dominee is niet ver van het koninkrijk gods. De dominee was vol verbazing weer op zijn stoel gaan zitten. Dit had hij niet verwacht. Eigenlijk was hij van plan geweest om de mandenmaker eens te vragen waarom hij bijna nooit in de kerk kwam. Dit voornemen liet hij na de woorden van de mandenmaker varen. Die Franks van Dieren had dezelfde manieren als Tinus Vermeer. Hij had wel gehoord dat ze samen veel met elkaar optrokken. En nu begon hij het te begrijpen. Mogelijk was Tinus wat meer open dan deze zware man. Maar in wezen kwamen ze goed bij elkaar. Je lust zeker wel een kop koffie, dominee,
vroeg Franks, terwijl hij zijn werk neerlegde. Ik zal even Keetje waarschuwen dat ze koffie zet. Voor de dominee iets kon zeggen, was Franks al verdwenen en hij hoorde hem zeggen: Keetje, zet eens een pot koffie, want ik heb de dominee op visite in de werkplaats.
Ik had net water opgezet, vader. Drinkt de dominee werkelijk een kop koffie mee?
Dat doet hij beslist, antwoordde haar vader.
De dominee was intussen naar de hoek gelopen waar de kapotte tenen lagen en hij bekeek ze aandachtig. Hij hoorde Franks achter zich en hij draaide zich om.
Ik zie nog steeds geen verschil van dieren, zei hij.
Het zit binnenin, dominee, zei de mandemaker. Ook zie ik het aan de kleur.
Van buiten zie je dat niet. Als je lang in het vak zit, leer je dat vanzelf.
Het is met dit materiaal net als met mensen. Van buiten zien ze er prachtig uit, maar van binnen deugt het niet.
De Heere ziet dan ook niet de buitenkant aan, maar het hart. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens.
Even later dronken ze in de keuken koffie. En de dominee verbaasde zich opnieuw over de dochter van de mandemaker. Het was een rank, zwartharig, knap meisje. Heel niet lengs of onhandig. Toen hij binnenkwam, had ze hem een stevige hand gegeven en hem gevraagd of het met hem en de juffrouw van de dominee nog goed ging. Dominee moest inwendig lachen over dat woord juffrouw. Dat was echt van de polder. De juffrouw van de meester en van de dominee. In de stad werd het woord mevrouw gebruikt, in de polder niet. Alle vrouwen heten vrouw, maar bij de hoger geplaatsten werden ze juffrouw genoemd. Keetje had een erg goede kop koffie gezet en de dominee genoot er zichtbaar van. Hij kon dan ook niet nalaten een compliment te maken.
Je vader, Keetje, zei hij, is een erg knappe mandemaker, maar jij bent een prima koffiezetster.
Ik jok niet als ik zeg dat ik zelden zo'n goede kop koffie heb gedronken als hier vandaag.
Keetje kleurde en de dominee stelde vast dat dit mandemakersmeisje beslist heel knap was. Ze had dezelfde doordringende ogen als haar vader. Gitzwart waren die ogen. Hij wilde echter toch nog een goed woord zeggen over de kerk en het evangelie.
Ik heb begrepen van dieren, begon hij, dat jullie wel bij het woord leven.
Maar het spijt me dat jullie geen van beiden tot de trouwe kerkgangers kunnen worden gerekend in de polder. Ik persoonlijk zou je er graag bij gehad hebben. De schrift leert ons toch dat we de onderlinge bijeenkomsten niet moeten nalaten.
Keetje is gedoopt in deze kerk, maar ze is nog niet gekomen tot een belijdenis van haar geloof.
Uit de boeken weet ik dat jij van dieren wel belijdend lidmaat van de kerk bent.
De mandemaker knikte zwijgend.
Ik ben ingekomen van de gemeente van Hartjesveld, dominee. Mijn vrouw was ook belijdend lid. U weet dat mijn vrouw gestorven is toen Keetje nog heel jong was.
Inderdaad, bezoek ik slechts nu en dan de dienst.
Dat heeft verschillende oorzaken. En misschien doe ik er geen goed aan. Jacobus zegt: wie de naam van Jezus Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
Eerlijk gezegd is het niet goed dat ik mij een oordeel aanmatig over de voorganger in een dienst. Ik vind dat een voorganger kennis van zaken moet hebben, ook in het genadeleven.
Ik vergeet dat die man voor eigen rekening staat
en zelf rekenschap zal moeten afleggen voor de boodschap die hij brengt.
De dominee knipperde met zijn ogen. Was dit een rechtstreekse aanval op hem of niet?
Hij reageerde schuchter. Vergeet niet dat de Heere het hart aanziet, Van Dieren, zei hij.
Plots klonk de frisse stem van Keetje. Dominee vraagt of het geen tijd wordt om belijdenis des geloofs af te leggen, zei ze.
Is het niet zo, dominee, dat een mens eerst zeker moet weten dat hij gelooft en dat hij ook een vast vertrouwen heeft, dat de Heer Jezus Christus ook zijn zonden op het kruishout van Golgotha heeft gedragen en verzoend?
De mandemaker zette zijn kop koffie neer en keek met belangstelling naar de dominee van de polder.
Dominee Smet aarzelde. Die vraag was wel erg direct gesteld.
In beginsel, Keetje, zei hij, moet die wetenschap wel aanwezig zijn. Er is echter ook een oppassen in de genade. Als het hart van een jonge man of vrouw geen indrukken heeft over deze zaken, laat hij dan bidden om die indrukken. Laat hij of zij voorts dan nog geen belijdenis des geloofs afleggen. Men mag geen onwaarheid spreken ten overstaan van God aan zijn heilige gemeente.
Keetje van Dieren knikte. Franks van Dieren herhaalde zijn heilige gemeente. Hij zuchtte.
De dominee keek hem aan. Ben je daar niet mee eens, Van Dieren? Vroeg hij.
Jawel, zei de mandemaker. Ik moet het er mee eens zijn, omdat die heilige gemeente door de Heere op dat ogenblik heilig wordt verklaard.
Zo luidt het formulier. En er is niets tegen in te brengen. De gemeente is er op dat ogenblik getuige van, ook al zitten daar mensen die ver van het koninkrijk zijn afgedwaald.
We moeten de zaak zuiver stellen. Als er op dit ogenblik een man aan de deur komt, met gescheurde kleren en op blote voeten, maar hij heeft een brief waarin staat dat houder Jezus komt in de naam van de koning, dan heb ik hem maar te ontvangen en zijn bevelen op te volgen, omdat hij komt in de naam van de koning.
De dominee was zo verbluft door deze redenering dat hij een slok probeerde te nemen uit zijn lege koffiekop. Dat zag Keetje en ze schonk nieuwe koffie in. Ze hadden zo met z'n drieën een heel lang en een heel goed gesprek.
Dominee Smit keek op zijn horloge en merkte dat het erg laat was geworden.
Het spijt me dat ik je zo van je werk heb gestoord, Van Dieren, zei hij. Ik moet nu naar huis, maar ik ben je erg dankbaar voor je ontvangst en voor de woorden die je gesproken hebt. Hetzelfde geldt voor jou, Keetje.
Voor het eerst lachte de mandemaker.
Geen enkele verontschuldiging, dominee, zei hij. Ik en Keetje zijn blij dat je eens komt aanlopen. Het had veel eerder moeten gebeuren. Ik heb veel van je geleerd vanmiddag en ik ben er dankbaar voor.
Dat werk loopt niet weg. De dominee van de polder schudde de mandemaker aan zijn dochter lang en hartelijk de hand.
Terwijl hij zich naar de pastorie spoedde, moest hij eerlijk toegeven dat hij nog nooit met zijn parochianen zo'n goed en vruchtbaar gesprek had gehad als met deze mandemaker aan zijn dochter.
Hij wist nu hoe de mandemaker erover dacht. Jammer dat ze niet tot zijn trouwe kerkgangers behoorden, dacht hij spijtig.
Tinus had inmiddels nog steeds veel plezier over de verbetering die bij Thijs de Tekker aan zijn moeder had plaatsgevonden. In plaats van een luie nietsnut, die zijn geld, als hij het had, verteerde in de kroeg, was Thijs een ijverig werker geworden. Moeder Betje vroeg het te vies om met de tang aan te pakken, was een schoon, net oud mensje geworden. Het haveloze huis was zo opgeknapt dat iedereen de handen van verbazing in elkaar sloeg. Moeder Betje boende, schropte, waste en ploste dat het een aard had. Thijs gunde zich bijna geen rust om verbeteringen aan te brengen. Bovendien bleek plotseling dat de handen van Thijs nergens verkeerd voor stonden. Thijs had zich gemeld voor de catechisatie bij dominee Smit. En in de winter had Thijs tot grote verwondering van Tinus Vermeer ook nog kans gezien om zich op te geven voor de avondschool in Maasdam. Zowel bij de dominee als bij de bovenmeester had Thijs goede vorderingen gemaakt. Voor moeder Betje was dat allemaal te veel van het goede. Het goede mensje zat nog steeds in de zorg over de maag van Thijsie. Zo nu en dan vroeg ze er eens naar. Mijn maag is helemaal beter, moeder. Ik heb er glad geen last meer van, zei Thijs dan naar waarheid. Dominee Smit kwam nu meermalen op bezoek bij moeder Betje. En hij hoefde nu niet bang te zijn met ongewenste gasten het huisje te verlaten. Het was nu, om op zijn polders te zeggen, brandschoon bij moeder Betje. Altijd had het oude mensje de dominee wel weer wat nieuws te laten zien. Dan had Thijs dit weer opgeknapt en dan had hij dat weer gedaan. U moet het niet verder vertellen hoor, dominee, zei het vrouwtje geheimzinnig. Martinus Vermeer heeft het huis gekocht en het volle eigendom op Thijsie zijn naam laten zetten. Die man, dominee, die Tinus bedoel ik, die verdient bewijzen van spreken den hemel aan ons alleen. Wij, Thijs en ik, kunnen hem niet vergelden wat hij voor ons gedaan heeft. Maar ik bid iedere avond of de Heere Tinus Vermeer zijn bijzondere zegen wil geven, omdat hij een man is die naar de geboden leeft. Dominee Smit vond Tinus Vermeer ook een hele bijzondere man. Na zijn bezoek aan Zwarte Frans kon hij begrijpen dat die wonderlijke mandemaker en Tinus vrienden waren. Eigenlijk voelde de dominee zich een beetje buitengesloten. Hij kon daar in de pastorie lang over peinsden. Hij wekte en woog en kwam tot de conclusie dat het juist het feit dat hij predikant was een verhindering was voor die twee mannen om hem als een hunner vrienden te beschouwen. De dominee van de polder kon soms met een groot schuldgevoel aan Tinus de wijsgeer danken, als hij zag wat die man reeds bereikt had op de polder en als hij hoorde met welke achting over Tinus gesproken werd. Dan voelde hij zich erg klein als herder en leraar van diezelfde polder. Tinus Vermeer was wel geschrokken toen Zwarte Frans de mandemaker bij een van zijn bezoeken nogmaals had geïnformeerd naar Gerrit Rozendaal. Frans had het zo gevraagd. Een poosje geleden vertelde je me dat je een fiducie had en die jongen, die jongste zoon van Teun Rozendaal, Tinus. Ik meen dat je toen zei dat die jongen zijn hart op de rechte plaats droeg. Tinus keek de mandemaker lang aan en zei: dat heb ik gezegd en ik meen dat ook zeker te weten. Gerrit Rozendaal is een rechtschapen jongeman, voor zover men rechtschapen kan zijn in deze zondige wereld, Frans. Zwarte Frans knikte. Dat is altijd waar, zei hij. Ik heb belangstelling voor die Gerrit Rozendaal. Nu was Tinus Vermeer beslist niet nieuwsgierig. Maar hij keek daar toch vreemd van op. Frans lette niet op Tinus. Hij speelde met de hond Casey. Hij trok het dier aan zijn oren. Casey legde trouwhartig een poot op de knie van de mandemaker. Je mand schiet best op, Kees, zei de mandemaker. Ik probeer de hond die ik in de bodem vlacht een beetje op je te laten lijken. Maar dat valt niet mee. Hij keek op en zag de vragende uitdrukking in de ogen van Tinus. Je begrijpt me niet, Tinus, zei hij. Nee, ik begrijp niet dat het zo belangrijk voor je is hoe ik over Gerrit Roosendaal denk. Je weet dat ik maar één dochter heb. Een kind waar ik zielsveel van houd, Tinus. Tinus zuchtte diep en zwaar. De mandemaker knikte. Ja, het is om te zuchten. Maar je verandert er niets mee. Het is zo. En wat is er te doen tegen de liefde van twee jonge mensen? Het werd heel stil in de kamer van Tinus Vermeer. Dat zal Teun Roosendaal nooit, zei Tinus hard. Ik denk het ook niet, zei de mandemaker. Alleen, ik geloof niet dat hij het tegen kan houden. De schrift zegt, de liefde vermag alle dingen. Zou het niet iets van voorbijgaande aard kunnen zijn? Vroeg Tinus zacht. De mandemaker ging opeens rechtop zitten in zijn stoel. Je kent Keetje niet, zei hij. Ze is een Van Dieren. De Van Dierens van Hutjensveld zijn onbuigzaam in hun liefde en helaas ook in hun haat. Het lust me niet om daar voorbeelden van te vertellen. Niet van hun liefde en niet van hun haat. Ik heb het gemerkt aan Keetje. Ze houdt van die Gerrit Roosendaal. Ook heb ik de ogen van die jongen gezien. En ik mag die kerel, of hij nu een boer of een landarbeider is. Het is een vent die bereid is te staan voor zijn zaak. Frans, je hebt gelijk. Ik weet het. Je kunt op Gerrit een spijker recht slaan, bij wijze van spreken. Maar dat wordt wat, mijn jongen. Ik kan Teun Roosendaal goed. Een goede boer daar niet van. Maar met een boerentrots en een hart dat helaas vaak alleen maar kijkt naar geld en goed. Dat wordt zwaar weer als hij erachter komt dat de zoon die hij als opvolger voor zijn boerderij bestemd heeft met een dochter van een mandemaker verkering heeft. De mandemaker was toch blijkbaar niet erg onder de indruk. Het is nog niet zo ver, zei hij rustig. Wat zag je me nou? Vroeg Tinus verwonderd. Hoe kan ik dat nu rijmen? Het duurt nog een maand, legde Frans van Dieren uit. Als Gerrit zich niet aan die zeis gesneden had, was er misschien helemaal niets gebeurd. Het was te begrijpen dat Tinus nu helemaal het spoorbijster was en daarom vertelde Frans hem het hele verhaal. Tinus moest toegeven dat Keetje erg verstandig had gehandeld. Dus je gelooft vast dat Gerrit na deze maand terugkomt om zijn aanzoek te herhalen? Vroeg hij. Ik twijfelde niet aan, zei Zwarte Frans, en jij twijfelt er ook niet aan. Dat gaf Tinus Grift toe. 2 maanden kunnen snel om zijn. En ze kunnen ook erg lang duren. Voor Gerrit Roosendaal waren die 2 maanden net zo lang als 2 jaren. En voor Keetje van Dieren ook. Je kon het alleen aan Keetje niet merken.
En Gerrit wel. Gerrit meende dat die maanden het vlugst omgingen als hij maar erg hard werkte. En daar die proeftijd juist in de zomer viel, met de korenoogst en daarna de aardappelen rooien, werkte hij als een bezetene.
Moeder Maartje maakte zich een beetje ongerust. Je werkt veel te hard, jongen, zei ze.
Hard werken is goed, maar te hard is verkeerd. Ik vind dat je er gewoon pips uitziet, van al dat gesloof.
Vader Teun zag alles met welbehagen aan, maar ook hij vond dat hij er iets over moest zeggen, of een stokje ervoor steken.
Gerrit, zei hij op een keer, ik ben best tevreden over je, jongen. De laatste tijd werk je barend aan de knecht finaal voor de sokken. En dat is niet leuk voor die twee. Dat zijn toch ook nijvere lui. Barend zegt dat je zo stil bent geworden de laatste tijd. Voel je je wel goed?
Best, vader. Ik werk zo hard om mijn gedachten te verzetten, was het verrassende antwoord.
Heb jij dan zware gedachten? Vroeg zijn vader verbaasd. Heb je dan moeilijkheden, zoon?
Glad niet, vader. Ik heb blije gedachten en geen moeilijke, maar mogelijkheden, was het onverwachte antwoord.
Ik vat je niet, zei Teun. Afijn, ik heb je eigenlijk nooit kunnen vatten.
Eindelijk waren de 2 maanden om. Dat Keetje dat ook in de gaten had gehouden, merkte haar vader. Op een middag deed Keetje haar mooiste jurk aan, terwijl het toch geen zaterdag of zondag was.
Frank zag dat wel, maar zei niets.
Hij trok achter die avond na de broodmaaltijd wel een schone boezeroen aan en een andere broek. Het enige wat hij tegen Keetje zei was, als je me nodig hebt, dan ben ik in de mangde, schuurmeisje.
Keetje knikte.
Frank stopte zijn pijp en ging op de werkbank zitten en dacht ernstig na. Het was precies 7 uur, toen hij krachtige stappen hoorde op de dijk en even later het bekende volk aan de achterdeur. Gerrit Rozendaal was gekomen. Frank trok eens aan zijn pijp. Hij had niet anders verwacht. Een 30 minuten verstreek. Lichte stappen kwamen op de deur van de mangdeschuur af en de deur ging open. Hij keek in het stralend gezicht van zijn dochter.
Vader, kom je? Gerrit Rozendaal wil je spreken.
Frans liet zich van de werkbank glijden. En wat er toen gebeurde, was even snel als onbegrijpelijk voor Keetje. Ze voelde de snor van haar vader op haar wang. En ze voelde zijn zoen. Vlug kuste ze de stoppelige wang van haar vader. En op dat ogenblik wist Keetje van Dieren dat ze zielsveel van haar vader hield. In de kamer trof hij Gerrit Rozendaal aan. De jonge man bewoog zich wat ongemakkelijk op de rechte stoel. Hij gooide afwisselend het ene been over het andere.
Keetje, schenk eens een goede bak koffie in, verzocht haar vader monter.
Keetje zegt dat je me wat wilt vragen, Gerrit, zei hij vriendelijk.
Er trok een glimlach om de mondhoeken van de mandemaker.
Gerrit schraapte zijn keel en bracht er met moeite uit.
Van Dieren, ik wilde je vragen.
Dat Keetje en ik het eens zijn geworden.
Wacht even, Gerrit. Je hebt een bardroge keel.
Keetje komt zo met de koffie. Dat praat gemakkelijker, vond Frans. Gerrit zweeg en kreeg een kleur. De koffie werd ingeschonken en Frans dronk behagelijk van zijn koffie. Gerrit verslekte met moeite. Ik wilde zeggen, begon hij weer. Ik wilde zeggen van dieren dat Keetje en ik van elkaar houden. En ik wilde je vragen of je daar geen bezwaar tegen hebt, sprak hij. Frans van Dieren keek de jonge boer lang en onderzoekend met zijn zwarte ogen aan. Frans van Dieren moest heimelijk lachen toen hij Gerrit zo zenuwachtig zag. Buiten was de wind opgestoken. Je hoorde het ruisen van de populierenboom vlak bij het huisje. Het was of Frans aandachtig naar de ruisende populier luisterde. Dat is me nogal wat, Gerrit, zei hij eindelijk. In alle ernst, is het zeker dat je van Keetje houdt? Gerrit bezwoer dat het ernst was. De mandemaker knikte. Ik heb maar één dochter en Keetje heeft helaas geen moeder meer. Naar de mens gesproken is zij mijn een en al. Je kunt begrijpen dat ik haar graag gelukkig zie. Als ik het voor het zeggen had gehad, was jij, Gerrit, beslist niet mijn keus geweest. Gerrit keek erg ongelukkig bij die woorden. Hij wilde net wat gaan zeggen, maar de grote hand van de mandemaker wuifde zijn woorden weg. Niet dat ik jou niet mag, Gerrit. Man, ik geloof en weet dat jij een beste jongen bent. Ik weet ook zeker dat je het goed met mijn dochter meent. Maar je bent en je blijft een boerenzoon. Je bent ergens rijk en misschien ook doodarm. Dat weet ik niet. Maar ik weet ook dat mijn Keetje arm is, maar wel mogelijk ook schatrijk. Daar ben ik bijna zeker van. Kijk, daar gaat het. Gaat dat wel samen. Hoe zullen je vader en je moeder tegenover een verkering met jou en met Keetje staan? Gerrit Roosendaal had het niet gemakkelijk. Die vreemde mandemaker zei eigenaardige dingen. Wat betekende dat? De mandemaker zei dat hij rijk was en misschien ook doodarm. En dat Keetje arm was, maar mogelijk ook schatrijk. Het viel Gerrit op dat de mandemaker positiever sprak over zijn mogelijke armoede. En ook positiever over de rijkdom van Keetje. Wel begreep hij de laatste woorden. Hoe zouden zijn vader en moeder tegenover een verkering met Keetje staan? Hij vatte moed. Eerlijk was een van de eigenschappen van Gerrit Roosendaal. En ook vanavond was hij eerlijk. Luister eens, Van Dieren, zei hij. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader en mijn moeder veel bezwaren zullen hebben dat Keetje en ik verkering hebben. Het zal beslist gaan stormen op de Roosendaalstee als ze er kennis van krijgen. Maar ik wil Keetje aan geen ander. De mandemaker knikte tevreden. Jullie hebben allebei mijn zegen, zei hij eenvoudig. Keetje ging naast Gerrit zitten en die legde zijn arm om haar middel. Die Gerrit Roosendaal drukte het mandemakersmeisje tegen zich aan, of hij ze nooit meer wilde loslaten. Frans zag het aan en glimlachte. Wie denkt, zei hij, dat hij iets tegen de liefde kan beginnen, is een dwaas. De liefde vermag alle dingen. Je moet er nog maar geen haast mee maken. Om je vader en moeder er kennis van te geven, hoor Gerrit, zei Keetje. Ik kan me best voorstellen dat dit bij die mensen hard zal aankomen. Daar was de mandenmaker het ook mee eens. Tinus Vermeer, zei hij, zag de bui al opkomen. Hij gelooft ook niet dat het zonder slag of stoot door zal gaan op de steen van Roosendaal. Ik val dat best. Ik kan het zo goed begrijpen, omdat Teun Roosendaal en zijn vrouw mijn dochter misschien niet eens goed kennen. Als ze haar zouden kennen, dan zou er al veel gewonnen zijn. Ik ben misschien een vreemde man, Gerrit, maar mijn dochter is mijn alles. Dank u wel voor uw aandacht.